Welkom bij een nieuwe aflevering van De Bedrijfsjurist. In deze podcast voor en door bedrijfsjuristen spreken Anton Pieter van Lochtenstein en ik, Diederik Geloof, met wisselende gasten over de rol van de juridische afdeling en de bedrijfsjurist. Vandaag de gast, Gijs Molkenboer. Gijs, welkom.
Dankjewel, Diederik.
Jongens, Gijs is een druk man en heeft veel verschillende bezigheden. Even een korte opsomming. Op dit moment advocaatpartner bij Laugsterman Advocaten. Docent burgerlijk recht procesrecht bij de UvA. Lid redactie tijdschrift voor civiele rechtspleging. Daarnaast ook nog redactieraad financieel juridisch adviesreeks. Ook nog gastdocent Universiteit Utrecht. En last but not least trainer bij beroepsopleiding advocaten.
Nou Diederik, ik zou willen om daar wat aan toe te voegen, maar gaat me echt niet lukken. Dankjewel.
Kan je misschien toch nog iets van aanvulling als het gaat over het verleden en hoe je bent gekomen waar je nu staat?
Ja, het is ontzettend leuk om hier te zijn bij deze podcast De Bedrijfsjurist. Ik ben zelf begonnen als advocaat in de vorige eeuw. Ik heb dat 6 jaar toen gedaan. En heb toen een uitstap gemaakt van 20 jaar als bedrijfsjurist. Altijd bij hetzelfde bedrijf gebleven, maar dat heeft heel erg veel meegemaakt. En ik zelf daardoor automatisch ook. En daar in verschillende rollen de bedrijfsjuridische functie uitgeoefend. In 2 periodes als manager, maar ook als adviseur binnen de onderneming. En ook nog een tijdje als company secretary. En dat zelf ervaren als een ontzettend mooie en boeiende rol. De rol van bedrijfsjurist. En ik ben recent weer teruggegaan naar de advocatuur, zoals je zelf net al zei. En dus sinds 1,5 jaar ben ik weer advocaat. Dus we gaan het vandaag vooral over die 20 jaar daartussen hebben.
Zeker. Nee, en wat ik natuurlijk wel leuk vind, heb je natuurlijk vanuit verschillende kanten heb je het juridisch vak beleefd. Kun je heel kort, wat jou betreft, de grootste verschillen tussen de rol van bedrijfsjurist en die van advocaat schetsen?
Ja, het grootste verschil is dat je als bedrijfsjurist onderdeel uitmaakt van een organisme. En ik zeg nadrukkelijk organisme en niet bedrijf, omdat het beweegt. Het is voortdurend in ontwikkeling, je omgeving. En het maakt dus ook dat je in heel veel stromen acteert. Dat zijn reguliere processen die een bepaald ritme kennen. Zoals bijvoorbeeld de vergadering van een directie met een ijzeren ritme. Maar het zijn ook allerlei projecten waarin je participeert of incidenten die zich voordoen. Dus je bent voortdurend op verschillende sporen aan het acteren in doorgaans best complexe omgevingen. En dat geldt zowel voor de bedrijfsjurist in een groot bedrijf, maar ook zeker voor de bedrijfsjurist in een wat kleiner bedrijf. Dus dat geeft een eigen dynamiek en dat geeft ook een aparte spanning ook wel op momenten. En die wordt soms door de buitenwereld wat minder beleefd en gezien. Maar die is er zeker.
Ja, je bent natuurlijk vanuit het bedrijfsleven weer teruggegaan de advocatuur. En ik ben wel even benieuwd, wat mis je nu in je rol als advocaat van bedrijfsleven? Is er iets wat je denkt, nou, dat is wel jammer dat het er niet bij zit?
Zeker. Er zijn zeker dingen die ik mis. En dat gebeurt na 3 weken weer in de rol van advocaat. Wat ik mis is het voortdurend interactief met anderen bezig zijn die verschillende disciplines hebben. En daar ook heel erg veel van leren. Bijvoorbeeld mensen die heel veel van marketing weten of van financiën. Of ook zeker voorbeeldgedrag, zeg maar, van bestuurders die op een hele goede manier ergens een oplossing voor weten te vinden of richting geven. En dat laat je wel achter, dat klopt. Dat is wezenlijk anders.
Ja. Ja. En wat staat er tegenover? Dan denk ik, heb je wel de keuze gemaakt om toch weer de advocatuur in te gaan?
Ja, wat er tegenover staat is vrijheid. Want het participeren in zo'n organisme betekent ook dat je met allerlei draden voortdurend verbonden bent. En dat is niet alleen intens, maar het is ook wel op een bepaalde manier, zet het jezelf strak in de stoel. Dat hoort er gewoon bij. En ja, dat heb ik heel erg leuk gevonden. Daar heb ik ook 20 jaar gedaan. Maar ik kwam op een moment waarop ik wat meer vrijheid zocht. Dat is de advocatuur toch een fantastische plek voor om daar op een andere manier met het vak bezig te zijn.
Ja, en voor de luisteraar, jij bent vertrokken naar, denk ik, mag ik maar zeggen, een niche-speler, hè, in de advocatuur, waarin je ook, denk ik, wat meer ruimte krijgt om ook mede je eigen praktijk vorm te geven. Dus niet in een strak keurslijf jullie kantoor een beetje kennende.
Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Ja. Ja.
En dat is dan dus de niche?
Verzekeringsrecht. Ja, ja, wij treden vrijwel uitsluitend op voor verzekeraars. Ja. En dus ik heb daardoor ook veel te maken nog steeds met bedrijfsjuristen, omdat onze cliënten bijna altijd een eigen juridische afdeling hebben. Ja, en dan helpt het wel als je de ervaring hebt op die plek. En ja, wat daarbij ook een rol speelt, is dat de bedrijfsjurist is nooit de enige actor, zou je kunnen zeggen, in een dossier of in een probleem. Maar die heeft ook alweer allerlei mensen om zich heen en ook achter zich. En deels ook boven zich. En het is heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn.
Ja, ik kan me indenken dat het, gezien de verschillende rollen die je in de afgelopen jaren vervuld hebt, van een hele grote toegevoegde waarde is, wat je zelf al aangeeft, dat je zelf die rol van bedrijfsjurist zo lang hebt vervuld in verschillende hoedanigheden. Als je nu de luisteraars zou moeten meenemen, hè, dus de samenwerking tussen de bedrijfsjurist aan de ene kant, dus op dit moment jouw cliënten, en de advocaat aan de andere kant, hoe zou je dat typeren? Of zijn er bepaalde elementen die je daaruit zou kunnen halen die interessant zijn?
Nou, wat vooral interessant is, is dat ik het gevoel heb dat niet alleen het gevoel, dat wordt ook al bevestigd nu ik weer terug ben, is dat de advocatuur vaak de factor kwaliteit overschat en de factor dienstverlening onderschat. En wat ga ik weer even terug naar wat ik net zei over dat participeren in zo'n complexe organisatie en als het erbij komt kijken. Ik geef een voorbeeld. Als een advocaat te horen krijgt, hè, wil je alsjeblieft een opsomming geven van alle zaken die er lopen en de status. Dan denkt de advocaat veelal, Gert Verdemmer, daar heb ik helemaal geen zin in en ik doe mijn zaken toch goed. Terwijl dan eigenlijk de natuurlijke reactie zou moeten zijn, ik ben te laat, want mijn bedrijfsjurist namens de klant vraagt hierom. Ik had het eigenlijk zelf moeten bedenken, dat is één. En het tweede is, wat onderschat wordt, is dat de bedrijfsjurist intern ook voortdurend, als het ware, als je het negatief wil formuleren, voortdurend heeft te verdedigen waarom een advocaat is ingehuurd en waarom specifiek deze advocaat. Dus het is ontzettend belangrijk om de bedrijfsjurist daarbij te helpen. En dat betekent dus dat je heel erg goed moet nadenken om die bedrijfsjurist prettig te positioneren in zijn eigen bedrijf. Dat betekent dus dat juist dat je hele heldere, fijne voortgangsoverzichten moet maken. Dat je ook gevoel moet hebben voor de ritmiek binnen het bedrijf. Dat moet ik zelf altijd wel om lachen, maar advocaten denken dat ze de enige beroepsgroep zijn met ernstige tijdstress. Terwijl de bedrijfsjurist vaak soms maar 2,5 minuut heeft om een bepaalde beslissing te nemen. Dus ook dat aspect wordt vaak verkeerd ingeschat. De lijnen waar de bedrijfsjurist in zit, de beperkingen waar die mee te maken heeft, ook in tijd. En ook het feit dat die bedrijfsjurist, die moet vaak als een soort ambassadeur intern verantwoorden waarom specifiek die advocaat op een bepaalde klus zit. En daar is, denk ik, voor advocaten winst te behalen. Andersom, voor bedrijfsjuristen is het ontzettend belangrijk om kantoren uit te kiezen die je niet alleen kwalitatief goed bijstaan, maar die je ook helpen om je eigen rol goed te kunnen invullen. En ook het bedrijf uiteindelijk helpen om efficiënt en goed met de advocaat samen te werken.
Gijs, voordat we hierop doorgaan, je zei net dat advocaten vaak kwaliteit overschatten en dienstverlening onderschatten. En toen zat ik bij mezelf te denken, en zou datzelfde, ben ik benieuwd naar jouw visie erop, ook niet hetzelfde kunnen gelden voor bedrijfsjuristen? Dat ook wij bedrijfsjuristen soms de kwaliteit van onze dienstverlening van het juridische product overschatten, maar tegelijkertijd dienstverlening onderschatten. Ik ben heel benieuwd of je daar parallellen tussen ziet.
Ja, vind ik heel interessant hoe je dit formuleert, Anton Pieter. En het zet me ook wel aan het denken, omdat bij de selectie je natuurlijk vaak als bedrijfsjurist, en ja, veel bedrijfsjuristen zijn natuurlijk ook afkomstig uit uit de advocatuur of uit het notariaat, misschien zelf ook wel geneigd bent om over de as van de kwaliteit te selecteren. Om vervolgens dan later toch een beetje in de problemen te komen. Omdat je niet de dienstverlening krijgt die je specifiek nodig hebt. Hè? Bijvoorbeeld om interne rapportages te voeden over grote risico's in dossiers. Voorzieningen die al dan niet moeten worden getroffen voor bepaalde litigation. En ik denk inderdaad dat het goed is dat de bedrijfsjurist zichzelf ook op scherp zet. En in het selectieproces als het ware mentaal wat gewichtjes neerlegt op die andere plank. En dat is toch de plank van, is dit nou een kantoor wat mij ook gewoon goed gaat servicen? Met een voorspelbaarheid van kosten, een vast team, vaste spelers. En ook het mij op een bepaalde manier voeden, waardoor ik makkelijk intern mijn rol kan vervullen en ook die dingen kan leveren die intern van me worden gevraagd. En dat is terecht dat je dit zo op scherp zet. Dat is, als ik achteraf ook terugdenk aan trajecten die ik daarin heb meegemaakt, had ik dat zelf ook wel anders kunnen doen in veel gevallen. Ja, ja. Waarbij ik er wel meteen bij wil zeggen dat ik over het algemeen bijzonder plezierig met heel veel verschillende kantoren heb samengewerkt altijd. Maar het is wel iets om op te letten, ja. Zeker.
Ja. Ja. Want dan daar even op doorgaand. Waar zou je op moeten letten bij de keuze van een advocaat? Hè? Dus gesteld dat je besluit om extern te gaan. Wat zijn dan dingen waar je op zou moeten letten, wat jou betreft?
Ja, het allerbelangrijkste, en dat is een cliché, maar clichés zijn vaak waar en ook belangrijk, en dat is toch de persoon. En we zien natuurlijk ook dat de advocatuur wat onrustiger is geworden. Hè? Teams stappen over, partners stappen over. En wat voor een bedrijfsjurist ongelooflijk belangrijk is, is stabiliteit. Want je gaat een investering doen. Op het moment dat je een advocaat kiest. Het is niet alleen dat de advocaat gaat investeren in het bedrijf, maar andersom is net zo goed het geval. Dus dat betekent dat de advocaat het bedrijf beter gaat snappen en daardoor efficiënter kan opereren en andersom ook. Dus continuïteit is super belangrijk. En ja, dat heb ik ook altijd wel met mijn collega's samen in het teams waarin ik zat heel zwaar laten wegen van alles leuk en aardig. Het kantoor zelf, dat klinkt misschien gek, maar boeide ons wat minder. Het ging ons heel specifiek om het betreffende team. Wat zijn nu de mensen die dit gaan doen? En dat was heel verschillend. Er zaten repeterende klussen bij. Denk bijvoorbeeld aan arbeidszaken. Maar er zaten ook hele specifieke grote class actions bijvoorbeeld bij. Ja, bij een class action wil je ook niet dat na een paar jaar een heel team er anders uit komt te zien. Of dat de partner zegt van, nou, ik wil eigenlijk wel een paar jaar in Singapore zitten, om maar een gek voorbeeld te noemen. Dan wil je stabiliteit. Je wil gewoon 7, 8, 9 jaar lang dat een vast team met dat dossier meeloopt.
Kon je procurement, zoals dat tegenwoordig gekomen in de meeste grote ondernemingen heet, daarin meekrijgen? Of is dat dan een lastig gevecht? Want zij willen toch vaak naar prijs kijken en naar andere elementen in plaats van naar... Nou, continuïteit is voor hun natuurlijk ook wel belangrijk, kan ik me inmiddels ook onderdeel van de kwaliteit, maar...
Ja, dat klopt. Terecht punt wat je aansnijdt, Diederik. En, voorheen was het... A, was het de afdeling inkoop. En B, vonden ze het allemaal eng en ingewikkeld waar de juristen zich mee bezig hielden. Dus had je toch een soort vrij spel. Dus de afgelopen 20 jaar sterk veranderd. Dat komt natuurlijk ook omdat de uurtarieven best hoog zijn. Uiteindelijk natuurlijk ook het vaak... en daar heeft denk ik ook nog... daar zit grote winst. De kosten onvoorspelbaar zijn. En als bedrijven iets vervelend vinden, is het natuurlijk onvoorspelbaarheid in de kosten. Wat ontzettend belangrijk is dat je de voorspelbaarheid heel erg zwaar laat wegen. En ook bewust bent van je eigen onderhandelingspositie. En de advocatuur heeft daar nog een lange weg in af te leggen. En heel eerlijk gezegd, sinds ik terug ben, zie ik dat nog steeds zo is. Dat is niet zo gek veel veranderd. Maar ja, bijvoorbeeld consultants of accountants, ja, die zijn gewoon gewend om met vaste bedragen te rekenen over een zekere periode. En daar is nog heel veel koud water van.
Maar Gijs, dat is natuurlijk een verhaal wat je natuurlijk al langer hoort. Hè? Dus er wordt al jarenlang over gesproken. Hè? Dus dat er alternatieve fee-arrangementen werken. Ik ken zelfs kantoren die dat ooit hebben in de markt hebben gezet. Maar tot hun verbazing werd daar geen gebruik van gemaakt door de markt. En dat zijn wij dus, hè? De bedrijfsjuristen. Dus wat maakt nou dat eigenlijk nog steeds het traditionele uurtje-factuurtje-systeem nog steeds leidend is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat ook een bepaalde illusie van controle is die ook wel prettig aanvoelt. Hè? Dus hoe kan je nou waarderen wat het werk is, wat geleverd is, omdat er geen beter systeem is? Hè? Er is geen beter systeem om de wereld te besturen dan de democratie. En daar doen we het maar mee. En ja, dat geldt ook een beetje voor die uurtarieven. Het is ook voor de bedrijfsjurist wel prettig, omdat hij krijgt een factuur met uren en daar mag hij dan wat van vinden. Dat is ook wel moeilijk om afscheid van te nemen. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn, Anton Pieter, waarom die concepten waar je het net over had, die niet goed landen in de markt, die slechte landing zou ook daarmee te maken kunnen hebben, dat de bedrijfsjurist zelf het ook moeilijk vindt om afscheid te nemen van dat model, terwijl het voor een bepaalde type van werk natuurlijk heel goed mogelijk is om het wel te doen.
Ja, welk type van werk denk je dan als we staan?
Nou, ik denk aan grote projecten, waarbij gewoon op basis van een, we gaan altijd met Engelse termen smijten dan als we dat soort dingen hebben, maar op basis van een quote wordt gewerkt. Nou, die kan je wat harder inzetten, ja, of wat zachter. Dat, maar ook bepaalde repeterende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht, kan zich daar ook voor lenen. Dat je bijvoorbeeld werkt met een tarief wat gebaseerd is op het salaris wat de betreffende medewerker, waar een geschil mee is, verdient. Ja. Dat je daar een factor aan koppelt. Dus het kan zowel voor grote klussen als voor repeterend werk, kan het een prima model zijn. En wat ook heel belangrijk is, het is een prikkel tot efficiëntie aan allebei de kanten. Het uurtarief is dat gewoon van nature veel minder.
Ja, je ziet wel in onze markt, binnen de detachering, zie je nu echt een harde trend waar er veel meer geoutsourced wordt. En dat er dus, weer zo'n mooie Engelse term trouwens, excuus. Meer geoutsourced wordt en dat er prijs per dossier wordt uitonderhandeld, ongeacht of het makkelijk, in welke categorie dan valt, complex, simpel of middelmatig. Maar uiteindelijk, en dat zorgt inderdaad voor efficiëntie.
Nou ja, dat brengt me op een ander punt, Diederik. Dat is dat het meer hybride wordt. Dus je krijgt in feite steeds vaker drie lagen. Je hebt de laag juridische zaken. Je hebt de laag flexibele schil in enige vorm. En je hebt de klassieke outside counsel, zal ik maar zeggen. Wat we de afgelopen jaren in ieder geval bij mijn voormalige bedrijf hebben gezien, is dat we heel veel, ook weer mooie Nederlands woord, repeat players hebben gezien van vaste mensen waarmee we werkten, die heel vaak voor klussen intern bij ons kwamen zitten. En dan krijg je natuurlijk ook links of rechtsom ook druk op de advocatenprijzen. Het zijn vaak mensen die of een lange geschiedenis hebben in de advocatuur, of nog steeds zelfstandig advocaat zijn, dus ZZP-advocaat. Die hebben gewoon een ander tarief. En dat maakt het dan ook weer wat minder logisch om dan, als je naar die derde laag gaat, derde schil zou je kunnen zeggen, om dan twee of drie keer zoveel te betalen. En dan, ja, dat is elkaar aan het beïnvloeden. Dat spel is absoluut gaande. Inclusief dat dan ook snel de vraag op tafel komt van, ja, maar als dit de tarieven zijn, kunnen we dan niet beter werken met inhuur? En zeker voor de activiteiten buiten de litigation, is dat natuurlijk aantrekkelijk, kan het heel aantrekkelijk zijn.
Ja, dan kan ik het alleen maar volmondig mee eens zijn, Gijs, dat begrijp je.
Dit hebben we overigens voor de luisteraar niet van tevoren afgesproken, maar het is gewoon een tendens die ik waarneem. En dat komt ook omdat bepaalde specialismen die relatief nieuw zijn, en dan denk ik bijvoorbeeld aan privacy, dat was toch iets, een rechtsgebied wat er tot voor een jaar of 10 erbij werd gedaan door de eigen bedrijfsjuristen. En ja, je hebt bepaalde hardnekkige, moeilijk in te vullen rollen, ja, waarbij steeds vaker of een soort abonnementsysteem is met een advocaat, ja, of bijna een soort eeuwige tijdelijke ondersteuning wordt gegeven. Dus dat is fluïde aan het worden. Ja.
Ja. En daarnaast kan het ook heel interessant zijn, denk ik, om te kijken naar de niche-spelers. Hè? Dus waar ik vroeger, als ik toen nog bij een verzekering ging, altijd naar Loyens Loef of naar Nauta of naar een kantoor op de Zuidas, ben ik nu veel eerder geneigd om te kijken, heb ik ook niche-spelers die dit op hetzelfde niveau tegen een veel lagere kosten kunnen aanbieden.
Dat is absoluut waar. En ik heb dat heel erg zien veranderen. We hebben verschillende fases gehad waarbij we ons panel opnieuw hebben samengesteld. En toen we dat in 2005 bijvoorbeeld deden, toen waren we nog heel erg met een soort one-stop filosofie bezig. En keken we met name naar middelgrote kantoren die zoveel mogelijk rechtsgebieden konden bedienen. En dat is sterk veranderd, waarbij we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een beweging hebben gemaakt. En ik denk dat voor veel bedrijfsjuridische afdelingen gaat, waarbij we zowel omhoog als omlaag zijn gegaan. Omhoog voor echt high-risk dossiers. Nou, denk bijvoorbeeld aan massaclaims of dreigende massaclaims. En omlaag niet in kwaliteit, maar in omvang naar kleine kantoren. Want uiteindelijk is de expertise van de persoonlijke expertise natuurlijk gewoon de meest relevante factor. Ja, dat is vaak bij kleinere niche-spelers bijzonder goed op orde. Plus voor die spelers ben je gewoon een aantrekkelijke cliënt, waarvoor ze ook enorm hun best doen en terecht.
Dan raak je de servicegerichtheid waar je het eerder over had.
Ja, dat klopt. En daarbij speelt ook een rol dat, en dat is ook begrijpelijk, dat een aantal grotere kantoren zich natuurlijk steeds meer op hele grote corporates zijn gaan richten. En je dan soms zelfs als behoorlijk grote organisatie het gevoel krijgt, niet in kwaliteit, maar wel weer in die dienstverlening waar ik het over had, het gevoel krijgt dat je niet on top of mind bent. En je wil als bedrijfsjurist on top of mind zijn bij je advocaat. Dus dat is een hele belangrijke factor. Om dus te werken met een heel gediversifieerd samengesteld panel. Dan wordt het natuurlijk ook, je noemde net procurement terecht. Dan krijg je natuurlijk pushback, om maar weer een Nederlands woord te gebruiken. Van ja, dat is toch allemaal heel onhandig. Zoveel verschillende mensen. En die moeten we allemaal in dat prachtige facturensysteem hangen. En daar hebben we geen zin in. Maar in die discussies kan je als bedrijfsjurist natuurlijk wel zeggen, jongens, dit is gewoon ook goedkoper. Want expertise is de belangrijkste factor in het x maal q maal y sommetje van kosten. Is expertise gewoon het meest belangrijk? Want dat is gewoon simpelweg, hoe lang heeft iemand nodig om er zo over na te denken?
Ja. En het lastige is natuurlijk, hoe schat je dat vooraf in? Want ik ken geen kantoor wat zich laat voorstaan op matige kwaliteit. Hè? Dit is natuurlijk het argument wat je altijd hoort. Hè? Wij zijn goed, dus zijn per definitie goedkoper, want we besteden er minder tijd aan. Maar hoe kun je dat vooraf inschatten als jurist?
Ja, ik denk dat het investeren in het selectieproces ontzettend belangrijk is. En een aantal dingen vinden we nog steeds niet zo chic, hè? Dus dat is allemaal nog een beetje omzichtig. Maar ja, wat is er mis mee om referenties te vragen? Om te zeggen van, goh, mogen we een aantal bestaande cliënten van jullie benaderen om eens even ervaringen uit te wisselen? Dus dat zou zeker, daar zit heel veel winst in om met name die factor die we eerder bespraken, de factor dienstverlening, om die goed te kunnen inschatten. Ontzettend belangrijk. Okay.
Richting de afronding. Excuus dat ik het Engelse woord er even niet paraat voor heb. Zijn er nog dingen die jij nog wil meenemen?
Ja, wrap-up.
Voor de wrap-up. Ja, excuus. Zijn er nog dingen die jij nog de luisteraar wil meegeven, Gijs?
Nou, wat ik de bedrijfsjurist zou willen meegeven, en daar is deze podcast op gericht. Ja, realiseer je wat voor fantastisch vak je hebt en wat voor voorrecht om binnen de organisatie een rol te vervullen die alleen maar aan belang wint. En ja, je ziet dat ook, dat is ook erg mooi, dat er ook steeds meer wordt geïnvesteerd in bedrijfsjuristen, ook in opleiding. En ja, maak er wat van. Doe je werk met lol en met plezier.
Dank je wel. Mooi. Dank je wel, Gijs.